Wij hebben een heerlijke vakantie gehad, Corine, de eerste 2 weken van oktober. Echt, daar waren we echt aan toe. Voordat we op vakantie gingen, ging het wat minder, al een aantal maanden eigenlijk met mijn darmen. Ontsteking speelde op en ik heb ook een darmonderzoek opnieuw gehad. En medicijnen wat verhoogd en een rustige vakantie gehad. En de 2e week van mijn vakantie, tot nu, mijn darmen zijn helemaal in orde. Dat voel je dan, dat zie je dan aan je ontlasting en daar ben je gewoon ook dankbaar om. En dan, dus daar ben ik gewoon dankbaar om. Goed. Loofhuttenfeest. Het is fijn om daar ook wat aandacht aan te geven. En je denkt wel eens van, ja, hoe kan je daar handen aan voeten aan geven? Ik vond het mooi dat dat filmpje te zien van het meisje, hoe ze daarover vertelt. Hoe ze dat in de Joodse gemeenschap doen. Hoe ze dat ook in Israël doen. Hoe je dat, als je daar met Loofhuttenfeest bent, overal die hutjes ziet. Op de terrassen, op de pleinen, in de straten. En dat het inderdaad een opdracht is voor de Heer om dankbaar te zijn. Dat ook het laatste feest is van de 7 feesten. Ik heb ze ook even onder elkaar gezet op een sheet. Het begint met het Pesachfeest in het voorjaar en het eindigt met het Loofhuttenfeest, het Sukkotfeest. En deze, hierover kun je lezen, in onder andere Leviticus, over de feesten die God heeft ingesteld. En dat het toch wel heel bijzonder is, dat zelfs in Openbaringen en Zacharia die heen wijst naar het 1000-jarig vrederijk, dat alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem om wat te vieren? Het Loofhuttenfeest. Dat is toch wel heel bijzonder dat op de een of andere manier God dan toch heel duidelijk een plek heeft gegeven in zijn heerlijk plan. Loofhuttenfeest is een feest om blij te zijn, om dankbaar te zijn. Het is ook een feest waar je stilstaat bij de oogst die binnengehaald is. De druiven die zijn geplukt. De vijgen zijn van de bomen. Dus het is eigenlijk een tijd waar je dankbaar bent dat de oogst binnen is. Maar waar je ook kan hebben van nou is het goed om je lekker in je huizen comfortabel te maken. Maar nee, dan zegt de Heer, denk aan de tijd dat jullie voorouders in tenten hebben gewoond in de woestijn. Maak hutten waar je zelfs de sterren nog ziet. Nou, het is gelukkig daar wat beter weer dan hier. Als we straks naar hier buiten gaan en je moet denken van, nou, daar moet je de nacht doorbrengen of gezellig eten met elkaar met deze temperatuur. Denk je, dat is niet zo comfortabel. Maar toch is dat de opdracht van de Heer aan zijn kinderen. En dan is het dus heel duidelijk ook iets wat Jezus ook heeft geleerd. Verzamel je schat, geen schat hier op aarde. Wees dankbaar voor wat je ontvangt, voor zijn goede zorg. Zet hem op de eerste plaats. Je afhankelijkheid ook van hem duid je dan heel duidelijk aan. Dus het heeft een agrarische betekenis, het heeft een historische betekenis en het heeft ook een profetische betekenis. En dat zei ik net al, dat is een tekst die heb ik ook in de Zacharia staat. Hier moet je even doorbladeren, Jeremie. Die staat in Zacharia, moet ik zelf even kijken welk vers dat is. Dat staat in Zacharia 14 vers 16. Allen die zijn overgebleven en al de volken die tegen Jeruzalem hebben opgerikt, dat is aan het eind van de tijd, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de heren, de heerscharen en het Loofhuttenfeest vieren. Het Loofhuttenfeest is ook best wel een contrast met de grote verzoendag die net hiervoor heeft plaatsgevonden. Het was dit jaar op 9 oktober, zo'n 4-5 dagen voordat het Loofhuttenfeest gevierd werd. Ik heb de eerste sheet waar de feesten onderaan staan, heb ik ook wat data neergezet. En elk jaar valt het op een andere data. Op andere data, omdat de Joodse kalender is gebaseerd op de maanstand. Nou, en die wisselt. En de grote verzoendag, die dus 1,5 week geleden heeft plaatsgevonden, is een heel duidelijk verschil, een dag van onthouding. een dag van vasten. Het komt ook na een periode van verootmoediging. Om heel duidelijk ook naar binnen te kijken. Van Heer, zijn er dingen geweest die ik recht moet zetten? Dus de grote verzoendag is de meest heilige dag ook van het jaar. En als je ook leest, dan moest er een stier en twee geitenbokken ingezet worden om verzoening te bewerken. En ik zal niet dieper ingaan op het proces, maar dan moest er verzoening bewerkt worden voor het volk van Israël. En wat is het mooi om voor ons gelovigen uit de natie, dat wij mogen beseffen dat Jezus dat offer is. En dat Jezus ook die hoge priester is. Die de tempel en het heilige de heilige is binnengegaan om verzoening te bewerken voor alle mensen. En degene die hun vertrouwen op de Heer Jezus hebben gesteld, zoals wij. Wij mogen verzoend zijn, ons weten met de Vader. Het eerste feest, het Pesachfeest, daar staat het woord bevrijding centraal. Pesach, hè, wordt stilgestaan, bevrijding vanuit slavernij. Voor Israël letterlijk uit slavernij destijds vanuit Egypte. Voor ons, Jezus is ons Pesachlam, die ons bevrijd heeft van het juk van de zonde. Jezus heeft ons in de vrijheid gebracht. Wij hoeven geen slaaf meer te zijn van de zonde. Dat hij ons ook bevrijd heeft van de angst voor de dood. Verlost van de macht van de dood. En op Grote Verzoendag, daar staat reiniging centraal. Hij verzoent zich met hen die gedurende hun tocht door de levenswoestijn berouwvol hun zonde in de hemelse tempel brengen. He, door ons geloof zijn we wederom geboren. Gewoon ons eenvoudig kinderlijk geloof, Jezus is onze verlosser. Jezus is mijn verlosser, dat we dat persoonlijk maken. Ik heb hem nodig. We zijn die nieuwe schepping geworden. Maar we struikelen ook nog wel eens. En dan is het zo goed om te weten dat Jezus ons verzoend heeft met de Vader. Dat zijn bloed nog steeds reinigt. En dat zijn bloed ons nog steeds schoonmaakt. En het enige wat wij hoeven te doen, is elke keer weer het te belijden. Van Heer, daar ben ik tekort in geschoten. En niet bij jezelf denken, nu is het al de duizendste en één keer. Nu zal de Heer bij me niet vergeven. Nee, die constante reiniging vanuit de hemel is daar door het bloed van Jezus. Die het offer is, maar ook onze hoge priester. Nu naar het Loofhuttenfeest. Ik zal even mijn Bijbel pakken. En Pieter, die heeft eigenlijk al een start gemaakt met het vers wat ik ook wilde lezen. Uit Johannes hoofdstuk 7. Daar gaan wij enkele versen meer nog lezen. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Want Jezus, die treedt op een loofhuttenfeest. En dan lezen we op de laatste dag. Het hoogtepunt van het feest stond Jezus in de tempel. En hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Stromen of rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Toen de mensen in de menigte dit hoorden, zeiden ze, dit moet wel de profeet zijn. Anderen beweerden, het is de Messias. Maar werd ook gezegd, de Messias komt toch niet uit Galilea? De schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David moet komen, uit Bethlehem, waar David woonde. Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte. En sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed hem iets. Jezus treedt op een loofhuttenfeest. Joram heeft daar vorige week ook al even naar verwezen dat de kans heel groot is dat Jezus ook geboren is op het loofhuttenfeest. En dat de kribbe waarover wordt gesproken in de Bijbel een broodbak geweest is. Jezus die het brood is, het brood des levens is. Dat hij in een broodbak gelegd is tijdens een loofhuttenfeest. We mogen dankbaar zijn voor zijn komst en dat hij hier uitroept op het hoogtepunt van het feest deze woorden, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Wat deden ze zo al op dat feest? Het gedeelte wat ik aan het begin van de dienst heb gelezen, wordt er gesproken over takken die ze meenamen. Die ook op die loofhutten gelegd werden. Vorige week is dat ook gedaan, je zag het ook op de foto. Die takken die ze overal van de bomen afhaalden, daalderbomen, palmbomen, andere loofbomen. En op een hele feestelijke manier ging men daarmee naar Jeruzalem. Ging men daarmee naar de tempel. En men zwaaide daarmee. En men was blij. En er was ook een moment dat de priester een gouden kruik of vat nam en naar de beek van Siloam ging en deze met water vulde. En hij bracht deze kruik dan terug door de waterpoort naar het tempelplein. En dan citeerden de mensen een tekst uit Jesaja 12 vers 3. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. En men bleef maar roepen, en dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. Uit Jesaja 12 vers 3. En het water dat de priester uit die beek had gehaald, werd als offer voor God uitgegoten over het altaar. En dan was er een levietenkoor die met elkaar zong, onder begeleiding van fluiten. En er was een gebruik om Psalm 113 tot en met 118 te zingen. He, die bekende woorden uit Psalm 117 bijvoorbeeld. Loof de Heere alle gij volken, prijst hem alle gij natieën, want zijn goede tierenheid is machtig over ons en des Heere trouw is tot een eeuwigheid. En bijvoorbeeld Psalm 118 vers 1. Loof de Heere, want hij is goed. Ja, zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. En dan wuifde men met al die takken die men had meegenomen richting het altaar. Dit was een levendige dankzegging voor Gods goede gave. Van de oogst die geweest is, maar ook van het water wat de priester uit de beek had gehaald, uit de bron had gehaald. En tegelijkertijd was het ook weer een beeldend gebed dat er ook weer regen nodig was voor het volgende voorjaar. Een gebed om regen. Water is zo belangrijk. Tevens was het ook een herinnering aan het water dat er uit de rots kwam toen ze in de wildernis rondtrokken vanuit Egypte naar het beloofde land. In diezelfde psalmenreeks, en dan 114 vers 8, staat, hij verandert de rots in een bron. Hard gesteente in een stroom van water. Ook dat vers werd dan gezongen. En op de laatste dag, de belangrijkste dag van het feest, dat is de dag waarop Jezus ook optreedt, waar hij ook deze woorden spreekt, wordt dat ritueel herhaald en loopt men 7 maal rond het altaar in gedachtenis aan de 7 keer dat ze rond Jericho hadden gelopen, waarna de muren waren gevallen. En op dat hoogtepunt spreekt Jezus deze woorden. Indien iemand dorst heeft, hij komt tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water, rivieren van levend water zullen uit zijn hart of uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij van de geest. Jezus nodigt mensen uit. Uit alle volken. Hij heeft ons uitgenodigd. En de meeste van ons zijn op die uitnodiging ingegaan. Je was dorstig van ziel. En Jezus is de enige die echt kan verzadigen. Jezus is de enige die echt jouw geestelijke dorst kan lessen. En dat is ook die uitnodiging die hij doet aan de mensen. Ook in zijn tijd. Aan zijn Joodse volksgenoten. Om tot hem te komen. En van hem te drinken. Bij hem te komen. En dan geeft hij ook een belofte. Als je dat doet, dan zullen er stromen van levend water uit je binnenste gaan vloeien. En dit zei hij van de geest. En dan legt Johannes uit. De geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. En met Pinksteren is zijn geest uitgestort op de gelovigen. En dat is ook eigenlijk wat er gebeurt in je leven als je naar Jezus komt en van hem drinkt. Dit weekend was best wel een bezet weekend. Er was een conferentie in Amsterdam. En er was ook een conferentie in Rotterdam. Vrijdagavond, vrijdag overdag waren we in Amsterdam. En vrijdagavond in een conferentie in Rotterdam, een gemeente, bevriende gemeente, Zoude Aarde, had Mel Terry uitgenodigd. Misschien hebben sommigen van jullie zijn naam wel eens gehoord. Hij heeft ook een boekje geschreven, dat had ik in mijn tiener, twintiger periode, had ik dat al toen al gelezen. Hij is duidelijk betrokken geweest bij een hele grote opwekking in Timor, in Indonesië. En hij had het ook over deze tekst. Hij had het ook over hoe hij eigenlijk tot bekering gekomen is. En dan gaat het zo weer leven. Hij zei, ik ben opgegroeid in de traditionele protestantse kerk. Door dominee van Middelkoop waren er 80.000 van zijn voorouders, van zijn eilandgenoten tot bekering gekomen. Een protestantse dominee, die was naar Timor gegaan en 80.000 mensen waren door in die periode tot bekering gekomen. En hij zei, ik ben opgegroeid in die traditionele kerk. En elke zondag ging ik naar de kerk. En je denkt, je bent goed bezig. Tijdens zijn middelbare school had hij malaria opgelopen. En daar had hij gewoon 4 jaar last van. En hij had tot de Heer gebeden om hem te genezen. Maar er was niks gebeurd. Tot hij op een gegeven moment, na zijn middelbare school, op het punt stond om naar een andere school in het buitenland te gaan. En hij had werkelijk dorst in zijn ziel. En hij zegt, ik heb daar uren op mijn knieën gelegen en heb mijn hart uitgestort voor God. En toen sprak eigenlijk God tot mijn hart, dat ik me nooit echt bekeerd had. Ik was naar de kerk gegaan, maar ik had me nooit echt bekeerd. Ik had nooit Jezus persoonlijk aangenomen als persoonlijke verlosser in mijn leven. Het zat hier, maar nog niet hier. En hij heeft in die momenten zijn hart uitgestort, zijn zonde beleden. Hij zei, ik ben een ander mens geworden. Ik stond anders op. Toen wist ik ben een kind van God geworden. God is mijn hemelse vader. Dat deed mij denken aan mijn eigen ervaring. Hoe ik ook in de traditionele kerk ben opgegroeid. En met je verstand wel gelooft, maar nog niet met je hart die persoonlijke keuze voor de Heer Jezus hebt gemaakt. En wat een verschil dat dan is, als je opstaat, letterlijk van je knieën, nadat je je zonde hebt beleden en je echt ervaren hebt, Jezus is mijn persoonlijke verlosser. En toen is er iets bijzonders gebeurd. Hij kwam uit zijn hut. Hij zegt, we leefden gewoon in hutjes, hè? Gewoon met stro daken, heel arm. Hij kwam uit zijn hut met de klei op de vloer en hij kwam zijn vriend John tegen. Hij zei, John, je moet je bekeren. John, je moet Jezus aannemen. En hij heeft hem zowat op de knieën geduwd. En na te bidden. Maar ook John deed dat met zijn hart. En er waren twee veranderde mannen. En Mel Terry die zei, ik ga naar de ene kant, jij gaat naar de andere kant. Iedereen die we tegenkomen, gaan we vertellen dat ze Jezus nodig hebben. In een half jaar tijd zijn 80.000 mensen tot bekering gekomen. Tot wedergeboren, vervuld met de Heilige Geest. Wonderen gebeurden. Doden werden opgewekt. Zieken genazen. Hij zei, na een poosje dacht ik van, hey, ik heb geen belast meer van de malaria. Hij zegt, daar heb ik helemaal niet specifiek voor gebeden. Maar dat Jezus gedaan. En ja, dat bemoedigde me weer zo. En deze 73 jaar oude broeder inmiddels, een klein mannetje, stralende ogen, vol energie. Hij zei, sindsdien ben ik niet opgehouden als prediker en hij reist overal over de wereld. Een evangelist puur zang. En dat is dat, dan doet dat je weer zo goed. Ja, dat is het evangelie. Dat is onze Heer. Die levens verandert. Die levens op zijn kop stelt. Als je maar tot hem komt en van hem drinkt. Als je maar tot hem komt en dorstig bent. Dat is het, dat is en blijft toch een hele belangrijke sleutel. En het kan zijn. Ik denk dat dat iedere gelovigen dat wel op een bepaald moment of meerdere momenten kan meemaken in zijn leven, dat je wat minder dorst hebt. Dat je wat minder verlangt naar hem. Dat je wat minder vurig bent voor hem. Maar dan is daar nog steeds die uitnodiging, kom bij mij, drink en stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dat je weet dat je wandelt met de Heilige Geest. Dat je weet dat je dat de Heilige Geest je ook leidt en bemoedigt en aanmoedigt om een getuige te zijn, om uit te komen voor je geloof, om anderen te bemoedigen met het geloof, om voor anderen te bidden, waar ze bij zijn of waar ze niet bij zijn, maar wetende. Ik vond het een mooie getuigenis van Irma. Je schakelt dan broeders en zusters in om te bidden voor een situatie. En God die antwoordt. Een ander aspect wil ik gewoon noemen. Het Loofhuttenfeest, dat vier je met elkaar. Het gemeenschappelijke. Van met elkaar blij zijn, met elkaar samenkomen, met elkaar dankbaar zijn voor wie hij is. Met elkaar feest vieren. Nou, deze mensen die op het filmpje zagen, deze kinderen, die slapen denk ik niet in de loofhut. Maar ze eten in de loofhut. Gewoon om het zichtbaar te maken. We brengen tijd door in die loofhut. Er worden spelletjes gedaan in de loofhut. Er wordt gepraat in de loofhut. Er is gemeenschap met elkaar in die loofhut. Om zo die vriendschap met elkaar te hebben, die relatie met elkaar te hebben. En dat is gewoon een kostbaar iets van dat samen vieren. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. En de Heilige Geest, ik heb het al meer genoemd, ieder van ons, die de Jezus persoonlijk heeft aangenomen, heeft de Heilige Geest. En die Heilige Geest, die wil ons samenbrengen. die is degene die ons ook het verlangen geeft om bij elkaar te komen. Om ook regelmatig elkaar te zien, om met elkaar op te trekken. Dat is het verlangen van de Heilige Geest. Ik heb het wel eens meer gezegd, tot het moment van mijn persoonlijke toewijding aan Jezus, was het voor mij zondag naar de kerk gaan en binnen 5 minuten waren we buiten en waren we op weg naar huis. Dat was, je zat met elkaar in de rijen en je ging daarna direct naar huis. Na mijn wedergeboorte en toewijding aan Jezus had ik het verlangen om contact te leggen. Dat had ik ervoor helemaal niet. Hoe komt dat? De Heilige Geest, die geeft dat verlangen. De tegenpartij daarentegen, die probeert uit elkaar te trekken. Die probeert dat we op een eilandje. Die probeert dat we ons afzonderen. Die probeert dat we ons afzetten. Die probeert verwijdering te brengen. En in het gedeelte wat we net hebben gelezen, dan zie je ook dat daar oneenigheid was over wie Jezus nu werkelijk was. De een zei, hij moet wel een profeet zijn. De ander zei, het is de Messias. Maar de ander die zei, maar de Messias, die komt toch niet uit Galilea? Die komt toch uit Bethlehem? En hier zie je dat een bepaalde groep bepaalde informatie miste. En ik moest daar nog even aan denken. Er stond ook in de vertaling, er ontstond verdeeldheid. Dat wij als volgelingen van Jezus moeten echt oppassen voor verdeeldheid. Verdeeldheid in gezinnen, verdeeldheid onder broeders en zusters. Dat we daarvoor waakzaam zijn. Want er is één die echt probeert om mensen tegen elkaar uit te spelen. Om verdeeldheid te brengen. En dat je dus heel duidelijk erop gericht bent in de gezindheid van Jezus, vanuit de vriendelijkheid, vanuit het geduld van Jezus, moeite te doen om de ander te begrijpen. We hadden van de week nog even consternatie hier op donderdag. Die loofhut is opgezet. En we gaan, Gerard die gaat kijken in die loofhut op donderdagochtend. En er liggen allemaal attributen in die loofhut. Er zitten scheuren in de loofhut. Wat is dat nou? Wat is er aan de hand? Hebben de jonge lui ingezeten? Heeft er een zwerver ingezeten? Er was een matje gemaakt. Er stonden bierflesjes, gereedschap, een tang en spijkers. En er stond een fiets. En, nou zeg hij, wat moet je nou doen? We hebben voor gebeden met elkaar. En je bent een beetje verbolgen. Wat is dat nou? En op een gegeven moment wilden we alles weghalen enzovoort. En toen zei Alexander, die zei van, ja, maar het kan wel een zwerver zijn die helemaal geen onderdak heeft. Hij zei, ik ben zwerver geweest, ik weet hoe dat voelt. Dus weet je wat, hij zegt, ik ga wel regelmatig kijken of ik iemand tegenkom. Dat wij het niet erg vinden dat iemand daar even in slaapt als hij echt geen onderdak heeft. En even in contact komt. Laten we dan eventjes dat eerst even bezien. Dus ik heb hem gisteren even gebeld, wat het resultaat was. Er is ook naar de buren gegaan en die hebben een camera. Het bleken kinderen te zijn, tussen 9 en 12 jaar. Die hadden, daar waar gebouwd wordt, die hadden daar bouwmaterialen. Die hadden het hek doorgeknipt of er zat al een gat, dat weet ik niet. Die hadden daar materialen vandaan gehaald. De flesjes bier hadden ze daar vandaan gehaald. Of ze leeg waren of vol, dat weet ik niet. Die zijn met vakantie, dus. Gewoon. En, Ze hebben de spullen weer gewoon netjes teruggezet, want de meeste bleek gewoon van de buren te zijn. Die op vakantie zijn. En we hadden ervoor gebeden natuurlijk donderdag. En gisteren was Alex nog even gaan kijken. Hij zegt, het is helemaal rustig. Dus op de een of andere manier zijn ze niet meer teruggekomen. En dan zie je weer de kracht van gebed. Maar dat je ook in juiste gezindheid moet handelen. Wijsheid, niet overhaast. De gelegenheid, als het een zwerver is, dan mag hij daar tot even in blijven. En wel moesten ze even aangesproken worden op het feit dat er ook scheuren, dat sneden in het zeil waren gemaakt. Ja, ja, kom maar.
Omdat we het even hebben over eenheid, wil ik een getuigenis geven van wat ik gehoord heb afgelopen weekend. We waren dus op een conferentie in Amsterdam en het ging over gebed en het ging dan speciaal waarom sommige gebeden niet verhoord worden. Dus gingen we daar dieper in over wat het woord hierover zegt. Maar ik wil even iets uithalen over de feit van eenheid. Dat dat zo belangrijk is als eenheid is in het lichaam van Christus. Dat eigenlijk de duivel met zijn machten niks kan doen. Maar als dat geen eenheid is, dat hij wel ertussen komt. Dus het is een echt verhaal die echt gebeurd is. Dus die spreker die er was, die Henderson, die is dus in Duitsland geweest een paar jaar geleden, voor een bidstond, voor een langere tijd, van gebed en een conferentie. En hij zegt, opeens was daar een man, en die zat daar erbij, en opeens staat hij op en vertelt zijn verhaal. En het begint zo, het is een man uit Oeganda, en die vertelde dat hij al heel jong, als kleinkind, dus een heftig verhaal, als kleinkind werd opgeleid tot het satanisme. En met 5 jaar is hij gestuurd naar Italië om daar extra opgeleid te worden om in de regering te komen van het land. Dus echt een heftig verhaal. En hij werd daarvoor opgeleid en hij kwam daar in Oeganda terug. En hij had ook met de president regelmatig samenkomsten, omdat hij dan wilde weten over de toekomst. En hij kreeg de opdracht om te kijken van, daar is een groep vrouwen, zoiets tussen 10 en 20 vrouwen, die zijn daar aan het bidden. En als die zo doorgaan, werd tot hem gezegd, dan komt daar een opwekking en het moet tegengehouden worden. Dus begon hij bezig te zijn en te kijken, ja, wat is dan gaande met die vrouwen daar die dan bidden? En waar is daar een opening? Omdat die moet ik hebben. Als daar geen eenheid is, dan kunnen we dat tegenhouden. Dus hij ontdekte op een gegeven moment dat er oneenheid was tussen 2 dames. Dat één niet blij was met de ander, omdat de ander bepaalde financiën dat niet goed regelde in die groep. En daarop ging hij dus bepaalde rituelen doen. En die groep viel uit elkaar. Dus die hele organisatie op dat gebied was daar onder de indruk. En zegt, jij heeft behoorlijk macht over Oeganda. Jou willen we eren. Kom dan daar en daar naartoe. Ja, het is heftig. Hij is dus op weg om daar naartoe te gaan en gaat in een hotel. Om daar nog te overnachten voordat hij daar naartoe gaat, naar die verzameling die ze hadden met die hoge priesters. Hij is in dat hotel en in de tussentijd is een vrouw van een gemeente die daar behoorlijk bekend is. En de Heer spreekt tot haar en zegt, ga naar dat hotel en die avond ga die daar zijn en ga je aanspreken. Ze zegt, ja Heer, ga iemand anders sturen. Ik weet niet of ik nou speciaal daar moet gaan. Maar de Heer drong iedere keer op aan, nee, ik wil dat jij gaat. Dus ze gaat daar naartoe en gaat hem opeens roepen. Hij loopt weg en ze roept hem. Hij geeft geen antwoord. Hij gaat verder lopen. Ze roept nog een keer. Hij geeft geen antwoord. Waarom? Omdat hij zei, ik ben opgeleid als meester. En als je niet meester zegt, dan ga ik niks doen. Maar ze roept hem weer. En dan blijkbaar, in die kringen is een bepaalde afspraak, als iemand je 3 keer roept, moet je antwoord geven. Hij draait zich om, kijkt daar aan en zegt letterlijk, het is net of uit die vrouw vuur uitkwam. Vuur zo sterk dat die demonische machten in hem begonnen te smelten. En weg te gaan. En ze begonnen de evangelie te vertellen. En binnen 20 minuten komt hij tot bekering. Hij komt tot bekering. Neemt de Heer Jezus aan. En zijn hele leven is totaal veranderd. En hij had toen besloten. En nu ga ik de Heere God dienen. Is de Heere God aan dienen. Is getrouwd en heeft een hele familie. Dan vertelt hij, weet je hoe dat gaat in die kringen? Omdat hij is opgeleid als heel klein kind. Hij zegt, in die kringen gaat het zo. En dat is waar gebeuren verhaal. Als je het hebt over eenheid tussen christenen, hoe belangrijk is, het is zeer belangrijk. Hij zegt, in die kringen gaat het zo. Ze wilden mij dus eren voor wat ik nu allemaal heb gedaan, destijds, hè, toen die nog niet bekeerd was, tegen die groep van vrouwen, waar je denkt, ja, een paar vrouwen die met elkaar bidden. Nee, het waren vrouwen die eenheid onder elkaar hadden en die samen om bidden waren. En daar komt een zo'n kracht ervan uit, daar hoef je geen 1000 mensen te zijn. Dus ze wilden hem eren. En hij zegt, weet je hoe dat gaat? Dan gaan ze mij nemen. En dan gebeuren vreselijke dingen, zal ik nu niet noemen, waar uiteindelijk ik mijn leven verlies. En God heeft mij gered van de dood. Hij heeft me gered van de duisternis. En dat is, als eenheid er is en we met elkaar bidden voor hetzelfde.
Amen. Ja, dat is belangrijk. Eenheid is een hartsgesteldheid. Je eert de ander. Je waardeert de ander. Je hebt de ander lief. En als er een irritatie opkomt naar iemand, dat je dat aanpakt. Dat je niet maar blijft lopen en laat groeien, maar dat je het aanpakt. En je eerst in je eigen hart. Door het met de Heer te overleggen. Van Heer, die persoon die irriteert mij. Ik vind het helemaal niet leuk hoe die zich gedraagt, hoe die spreekt, hoe die dat nu gedaan heeft. Het lijkt me helemaal niet goed. Maar Heer, u zegt dat ik moet zegenen. U zegt dat ik moet liefhebben. Dus dat doe ik. En in het natuurlijke is het goed om over dingen te praten. En dan is het ook belangrijk om wijs daarin te worden van hoe je dingen aankaart. Dat je dingen ook zo verwoordt dat de ander niet de indruk hebt, krijgt dat je hem veroordeelt. Maar dat je gewoon open bent voor wat iets jou gedaan heeft. Van wat jij als indruk van iets hebt. En dan heel duidelijk de ander gelegenheid te geven om zijn of haar kant te vertellen. En 9 van de 10 keer... is het een, oh, ja, dan begrijp je het beter. Omdat we allemaal zo verschillend in elkaar zitten. Dat we allemaal zo'n verschillende beleving kunnen hebben. De meeste van ons bedoelen het allemaal goed. Hebben geen kwade bedoelingen. Maar omdat we zo verschillend zijn, hebben we allemaal zo'n verschillende beleving bij hoe iets is. Ik ga het afronden. Het is fijn om ook samen nog een lied te zingen, te bidden met elkaar. Dat we heel duidelijk Jezus voor ogen hebben. Die uitnodigt, kom tot mij. Ik geef je drinken. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dat we ons richten op de Heilige Geest. Die in ons opstaat, die door ons heen wil werken met vrucht. Die door ons heen wil werken met bemoedigingen. Water is verfrissend. Water hebben we nodig. Jezus hebben we nodig. Elke dag opnieuw. Zullen we met elkaar een lied zingen met elkaar?